Begrijpt u wat u leest?
Dit is De Kamerling met theoloog Rob van Houwelingen. In deze podcast bespreken we jouw vragen over bijbelteksten waarvan jij net als de Kamerling in het bijbelverhaal denkt: ik begrijp niet wat hier staat. Vandaag staat de vraag centraal van
Klaas over de dood van Uzza.
Stap in en luister naar De Kamerling.
Hey, leuk dat je luistert. Ik ben Marien Korterink en in deze podcast bespreken we wekelijks een vraag over de Bijbel. En die vraag die bespreek ik elke week met theoloog Rob van Houwelingen. Goed dat je er weer bent, Rob.
Goedemorgen.
Een vraag deze week van Klaas. Waarom wordt Uzza gestraft voor het doen van een heldendaad, vraagt hij zich af. En dat gedeelte waar Uzza dus gestraft wordt, staat in Samuel 6. En daar staat het volgende. Toen kwamen ze bij het veld van Nagon, waar veel graan lag. De dieren die de wagen trokken, gleden plotseling uit. Uzza stak zijn hand uit, want hij wilde de heilige kist van God tegenhouden. Maar de Heer werd woedend en hij doodde Uzza meteen, want Uzza had de heilige kist aangeraakt. David werd kwaad, omdat de Heer Uzza gedood had. Nou, dat is het gedeelte waar het over gaat, over Uzza die dus probeert die ark te redden. Laten we even bij het begin beginnen, Rob. Wat was die ark?
Ja, de Bijbelvertaling zegt het al, hè? Het was een kist. Je zou het kunnen vergelijken met een schatkist of een dekenkist. Een beetje dat formaat. Dik een meter. En dan nog geen meter breed en geen meter hoog. Nou, die was overtrokken met bladgoud. Daarbovenop lag een gouden deksel. Het verzoendeksel waar bloed op gesprenkeld werd door de hoge priester. 1 keer in het jaar. En er stonden op die kist stonden ook gerubs. Die met de vleugels elkaar zowat raakten.
Dat zijn een soort engelen, hè, die erop
ja,
staan.
Ja, ja.
En wat was de betekenis van de ark, van het verbond, zoals dat dan wordt genoemd, in die tijd?
Nou, dat heeft ook te maken met wat er in de ark lag. Dat waren namelijk de twee stenen tafels die God aan Mozes had gegeven.
De 10 geboden.
De 10 geboden. En het idee van die verbondskist, zoals het dan eigenlijk letterlijk is, is dat, dat God te midden van zijn volk woont op een symbolische manier. Dat hij zich met het volk laat verzoenen. En dat in het hart, zeg maar, van het verbond de naleving van zijn geboden ligt.
Ja, en zou je ook, volgens mij als ik vroeger de Bijbel las, dacht ik altijd van God woont een soort van in die ark. Dat klinkt voor mij heel fysiek, terwijl God ook iets niet fysieks is, zeg maar. Zat God echt in die ark? Dachten zij dat?
Nee, dat denk ik niet. We lezen ook dat de ark met het volk meetrok. En dan gaat er een wolk als teken van Gods aanwezigheid. Dus Gods aanwezigheid is wel verbonden met de ark, maar niet zo fysiek dat hij er echt in zit. De Joodse traditie die spreekt over de Shechina, de aanwezigheid van God. Onderscheid te maken tussen lichamelijke God, zoals de heidenen die hadden, en de God van Israël, die toch altijd te groot is om waar dan ook maar in te wonen. Niet in een kist en niet in een tent en zelfs niet in een tempel.
Maar het was dan meer dus iets symbolisch.
Ja.
En die 10 geboden waren heel belangrijk en die hadden ze daarom ook in die ark gestopt.
Ja, dat was het voorschrift. Ja, ja. Mozes moest dat zo doen.
En het idee van God die op een bepaalde plek woont, of dat je die zo meeneemt, een soort van, dat vinden we nu misschien bijzonder. Hoe was dat destijds? Was dat misschien normaal of logisch?
Nou, als heidenen een godenbeeld in hun tempel hadden, dan beseften ze natuurlijk wel dat dat niet de echte God was, maar het verschil was toch wel heel klein. Hè? Die beelden die konden aangekleed worden, ze hadden ook mechanieken om te laten praten. Het was toch een hele andere sfeer dan bij Israël. En in het Nieuwe Testament zie je ook dat God afscheid neemt van die aanwezigheid in een bepaald heiligdom. Maar dat gezegd wordt, het woord is mens geworden. Christus heeft onder ons gewoond. De gemeente is een tempel van God. De Heilige Geest woont in de kerk. In het Nieuwe Jeruzalem is zelfs helemaal geen tempel meer, omdat Gods aanwezigheid daar alles vult, zeg maar. Dus er zit wel een heilshistorische ontwikkeling in, zou je kunnen zeggen.
Ja, en in die zin is er dus ook een wezenlijk verschil tussen het Oude en Nieuwe Testament, als Jezus er wel is of als Jezus er niet is.
Ja, verschil. Ik spreek liever van ontwikkeling, heilshistorische ontwikkeling. God gaat mee met zijn volk. En in de tijd van Israël was dit niet ongebruikelijk.
Nee. Nog even inzoomen weer op dit verhaal. Want we lezen in Samuel 6 over die ark. Dat die verplaatst, dat ze dus blijkbaar onderweg zijn. Hoe moest die ark verplaatst worden? Wat waren de regels daarover?
Nou, er zaten ringen aan. En daar moesten draagstokken doorheen gestoken worden. En het was een exclusief voorrecht van de levieten om die ark dan te dragen. En zelfs zij mochten de ark niet aanraken. Dat is even belangrijk voor het verhaal straks. De levieten, dat was een van de stammen van Israël, een van de 12 stammen. Die hadden zelf geen eigen grondgebied toegewezen gekregen. Maar zij droegen de verantwoordelijkheid voor de gang van zaken in het heiligdom. En dan moest ook nog eens een keer die ark gedragen worden door een bepaalde afdeling van de levieten. Dus niet iedere leviet was daartoe gerechtigd. Maar alleen de nakomeling van Kehat. Nou, en dat ging dan met het volk mee door de woestijn. Maar je ziet ook wel dat er een beetje ook met die ark gesold wordt. Hè? Dat het een geheim wapen werd in de strijd tegen de Filistijnen. Dan nemen ze die ark mee het slagveld op. En uiteindelijk moet de tempel van Dagon wordt die zelfs ingezet. En dan het beeld van Dagon valt dan om. Wel allemaal spectaculaire gebeurtenissen. Maar het is toch een beetje. Het lijkt toch een beetje op manipulatie.
Een beetje God voor je karretje spannen misschien.
Nou, bijna letterlijk, ja. Want straks dan gaat wordt die ark ook echt op een kar gezet. In plaats van gedragen door mensen. Hè?
Ja.
Dat is letterlijk voor je karretje spannen. Er is ook. Jarenlang was er niet meer naar omgekeken. En David denkt dan ineens van. Ik wil hem toch graag bij me hebben. Dus ook dat klinkt een beetje tricky.
Ja, en dus moet hij naar Jeruzalem toe omdat David hem graag wil hebben?
Ja. Ja, er is dus heel lang niks mee gedaan. En dan diept David dat ding op. En dan
die stond gewoon ergens in een soort opslag of zo, bij wijze van spreken. Ja.
Ja, in het huis van Abinadab, om precies te zijn. Maar dan staat er ook van. De ark waaraan een bijzondere naam verbonden is, die van de Heer van de hemelse machten die op de Gerub stroomt. Met andere woorden, je mag wel iets meer respect hebben voor die verbondskist. Het is veel meer dan een gewone draagkist.
Ja. En dan gaan we naar de situatie waar Klaas een vraag over heeft. Wat gebeurt er precies hier? Die ark die is onderweg, die dreigt te vallen.
Ja, en daar begint het al. De ossen die kar trekt. Nou, hij was dus op een kar gezet, dat mocht sowieso al niet.
Nee, want eigenlijk moesten de levieten hem gewoon altijd met de hand. Dus een stok door die ringen en met de hand tillen.
Ja, en dan wordt Uzza met zijn makker wordt aangewezen om bij die ark of bij die kar te lopen. Nou, Uzza was ook geen leviet. Laat staan een nakomeling van Kehat. Dus dat was ook al fout. En dan is het zo mooi. Waarom gebeurt dit incident? Omdat de ossen ineens rare dingen gaan doen. Die wijken van de weg af. En dan zou je toch... Zeker als je een beetje denkt van ben ik hier wel goed bezig. Zou je kunnen denken, is dit niet een signaal dat ik op de verkeerde weg zit. Hè? Letterlijk en figuurlijk. Maar nee, het gaat gewoon allemaal door. En daardoor dreigt de ark te vallen. En dan in een reflex grijpt Uzza die ark. En dan wordt hij doorklieft zoals er letterlijk staat. Hè? Dus een soort hemelse bliksemschicht die hem ter plekke doodt. Dat is wat er gebeurt.
Ja, en zoveel vragen hierover. Hè? Waarom wordt hij gestraft? Hij probeert notabene, dat gevoel hebben veel mensen een beetje. Hij probeert notabene dat heilige, probeert hij te redden.
Ja, dat is wel zijn goede intentie. Maar dat neemt niet weg dat hij op de verkeerde plek was. En ook de verkeerde man. En dat is hem niet allemaal aan te rekenen. Dat had natuurlijk ook te maken met David. Maar ja, menselijkerwijs gesproken zou je moeten zeggen. Meneer de koning, dit ga ik niet doen. Hè, dus zijn goede bedoelingen ten spijt. Hij heeft toch te weinig respect samen met David voor de heiligheid van God. En de voorschriften die God gegeven had. En je merkt dat ook, want later dan komt die ark terecht in het huis van Obed-Edom. En dan staat er dat huis gezegend wordt. Dus op het moment dat je wel goed omgaat met die goddelijke aanwezigheid, dan breidt er ook een zegen over je omgeving uit. Terwijl als je er geen respect voor hebt, dan krijg je met Gods toorn te maken.
Ja, dat is op zich begrijpelijk. Maar snap je ook dat mensen denken van... ja, Uzza heeft waarschijnlijk ook alleen maar de opdracht gekregen. Die dacht, moet ik hem dan maar gewoon laten vallen? Zeg maar, dat voelt ook weer heel oneervol richting die ark. Snap je dat mensen denken van... nou, had God dan niet David deels moeten straffen, bij wijze van spreken... voor het feit dat hij hem naar Jeruzalem wilde halen? Of degene die bedacht hadden dat hij op een kar moest worden gezet?
Ja, dat snap ik heel goed. Ja, je kunt God niet de wet voorschrijven. Dat is ten eerste. En ten tweede... David is op een bepaalde manier ook wel gestraft. Hè? Want later dan wil David een tempel bouwen. Misschien ook wel uit megalomane overwegingen. En dan krijgt hij toch te horen... jij zal dat niet doen. Hè? Je zoon Salomo zal die tempel bouwen. En dat zou ook nog wel eens te maken kunnen hebben met dit incident. Dat David even een toontje lager moet zingen.
Ja. Waarom hadden de Levieten eigenlijk de taak om voor die ark te zorgen? Want jij zegt van dat was heel belangrijk, hè? Genees alle Levieten. Waarom hebben zij die taak gekregen?
Ja, dat zijn ook dingen waar je niet precies achterkomt. Maar het was natuurlijk zo dat die stam verantwoordelijk was voor het heiligdom. En dan het onderdeel van die stam was verantwoordelijk voor het dragen van de ark. Ja, net als met heel veel andere voorschriften uit het Oude Testament kun je daar niet altijd een reden voor vinden.
Nee.
Maar het hoort bij de... bij de voorschrift, en die geven aan dat je er heel zorgvuldig met dat heiligdom en met die ark moet omgaan, omdat je te maken hebt met de heilige God. Het is niet zo dat God in die kist zit, maar hij heeft zich wel aan mensen verbonden. Hij wil onder de mensen wonen, maar hij is je vriendje niet.
Nee. Ja, je zou dus ook kunnen zeggen in dit verhaal dat de Levieten eigenlijk de schuld zouden moeten krijgen. Want die lopen er blijkbaar niet naast. Die hebben misschien ook wel geopperd, ach, het is zo'n eind, laten we hem maar op elkaar zetten.
Ja, zou ook nog kunnen, ja.
En maar, toch krijgen ze, ja, het voelt het oneerlijk.
Ja, dat kan ik niet helemaal wegpoetsen.
Nee.
Maar je moet wel blijven bedenken van de heilige God laat niet met zich zollen. En zeker in de wereld van het Oude Oosten was dat toch wel een uitzondering.
Ja, en is dat ook wat wij kunnen leren hiervan? God laat niet met zich zollen?
Ja, zeker. Hoeveel mensen zijn er niet, inclusief wij zelf, die God voor hun karretje willen spannen? Eigenlijk is dat een hele mooie... boodschap voor een preek over dit gedeelte.
Nou, als ik ooit nog eens ga preken, Rob, dan neem ik dit mee.
Dan kom ik luisteren.
Ja. Ben jij, krijg jij ook, ik bedoel, Klaas had deze vraag natuurlijk ingestuurd. Krijg jij ook vaak vragen over die tekst?
Nou, ik zit zelf meer in het Nieuwe Testament. Maar het is wel een heel bekende ongemakkelijke tekst. Die ook behandeld wordt in ongemakkelijke teksten van het Oude Testament.
Die ark, we lezen er hierover, dan wordt die bij Obed-Edom vervolgens neergezet. Hoe loopt het eigenlijk af met die ark?
Ja, als je verder in de Bijbel leest, dan kom je dat niet zo vaak meer tegen. Hij wordt voor het laatst genoemd in de tijd van Salomo, in 1 Koningen 8. En als dan later de Babyloniërs de tempel verwoesten, en eens kijken wat er allemaal voor schatten te vinden zijn, dan zit hij niet bij de... bij de dingen die genoemd worden als gevonden voorwerp, zeg maar. Dus toen was hij al weg. Of hij is in de het geweld van de Babyloniërs verloren gegaan. Dat weten we niet. Staat wel ergens in Jeremia 3. Een soort profetie. In die tijd, hè, dus de eindtijd, zal niemand meer over de ark van het verbond met de Heer spreken. Die komt in niemands gedachten op. Hij wordt niet meer genoemd of gemist. En wordt niet opnieuw gemaakt. In die tijd zal men Jeruzalem troon van de Heer noemen. Nou, dat lijkt toch eigenlijk wel een profetie over het nieuwe Jeruzalem. Hè? Omdat in het nieuwe Jeruzalem volgens boek Openbaring geen heiligdom meer zal zijn. Dus ook geen ark. Dus die zal helemaal uit de herinnering verdwijnen, is de profetie. Omdat je hem niet meer nodig hebt, want God woont onder de mensen.
Ja. Bijzonder, en bijzonder überhaupt dat ze destijds die ark dus zo meenamen. Waren zij de enige of andere volken deden dat het ook wel?
Bij de Egyptenaren is wel bekend dat zij ook een soort kist met zich mee konden dragen. Nou ja, en via Mozes is het contact met Egypte natuurlijk... sowieso is het een genabuurd land en volk. Dus er zijn allerlei theorieën over... hebben de Egyptenaren dat dan van Israël afgekeken of andersom? Of was het misschien nog breder? Maar daar is het laatste woord nog niet over gezegd.
Nee. En die ark, waar die dus is gebleven... Dat lezen we dus niet in de Bijbel. Op de duur is hij ineens verdwenen.
Ja.
Het zou dus kunnen dat je hem nog kan vinden.
Ja, dat spreekt natuurlijk tot de verbeelding. Hè?
Ja.
Er is ook een film van Steven Spielberg. Raiders of the Lost Ark. Dus dan wordt dat thema weer opgepakt. Wat ik zelf altijd nog een heel indrukwekkend boek vind, is De Ontdekking van de Hemel door Harry Mulisch.
Ja.
Dat gaat in feite dan niet over de ark, maar wel over de stenen tafelen. Een soort zoektocht naar de stenen tafelen.
Waar die daarin zouden liggen.
Ja, waar zijn die dan gebleven?
Maar ik heb dat boek, ik heb wel eens wat van Harry Mulisch gelezen, maar niet dat boek. Maar hij vindt ze niet, denk ik. Want anders hadden we er wel meer over gehoord, of niet?
Ja. En toen de Romeinen Jeruzalem veroverden, toen betraden ze ook de tempel. En waren ze ook heel benieuwd wat er in het Heilige der Heiligen stond. En dan wordt er gerapporteerd, ja, het is eigenlijk een leeg heiligdom. Dat vonden de Romeinen maar heel raar.
Ja, want dat heb je natuurlijk ook nog in het Oude Testament. Gaat het inderdaad over die tabernakel en zo. En dan het Heilige der Heiligen. Heeft die ark daar ook weer mee te maken?
Nou, de ark die stond in het allerheiligste gedeelte van het hemel. Dus je moest gefaseerd, kreeg je daar toegang toe. En dat was voor gewone mensen niet weggelegd.
En ze dachten dus misschien wel, die Romeinen, van nou, het Heilige der Heiligen, daar zal die ark misschien nog staan.
Ja, of een soort godenbeeld. Maar nee hoor, het was leeg.
Dankjewel Rob, voor jouw visie op deze kwestie. Ik denk dat het belangrijkste is dat we onthouden, God laat niet met zich zollen. En wat nog meer?
En wij moeten hem niet voor ons karretje spannen.
Mooie woorden. Dankjewel Rob voor deze week. Ik spreek jou volgende week weer. Dit was de Kamerling voor nu. Volgende week een vraag over Mozes. Vandaag ook al even genoemd, die naam. Als bloedbruidegom van Zippora. Graag tot dan.